hè? Wat zeg je? Je komt uit de traditionele kerken zo, hè? Ja, van de kerkenraad die gaven altijd de predikant aan een hand. Sommigen van jullie weten dat. Onwaarschijnlijk wel, hè? En dan wist de gemeente ook van, nou, de kerkenraad staat erachter, achter hetgeen wat gezegd gaat worden. Nou, ik hoop dat dat vanmorgen ook het geval zal zijn. Maar dat, ja, het is goed om vanmorgen bij elkaar te zijn. In de naam van de Heer, het gaat ook om Hem. Hè, we zijn in de eerste plaats voor Hem gekomen. En het is ook goed, vind ik, en fijn om elkaar weer te ontmoeten. Even kijken, ik had iets meegenomen. Gaat het doen waarschijnlijk, hè? De eerste die komt erop. En dan kan ik hem verder gewoon zelf bedienen, geloof ik, hè? Ja, ja. Dat is duidelijk, hè? Ja, het is voor iedereen te lezen ook achterin. Ja. Als Jezus terugkomt, ben ik weg. Nou, dat is een statement. En waar we, ja, goed om mee te beginnen. Met zoiets dacht ik kwam het tegen die spreuk van de week. En ik dacht van, nou, daar ga ik toch mee beginnen. En daar kunnen we over nadenken. Als Jezus terugkomt, ben ik weg. Een gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dat is 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met vers 18. De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 4. De versen 13 tot en met vers 18 en ik lees uit de NBG-vertaling 1951. De komst van de Heer staat daarboven bij mij. Doch wij, zegt Paulus, willen u niet onkundig, onwetend laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij de klank van een bezuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkaar dus met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. Willen wij dan bidden met elkaar. Vader in de hemel, we danken u voor ons samen zijn. We danken u voor de liederen die we met elkaar mochten zingen. We danken u dat we uw woord mogen hebben, dat we eruit mochten lezen en dat we mogen vragen, Heer, wilt u tot ons spreken? Door uw woord en door uw geest, geef ons geopende harten, dat we het zullen begrijpen, dat we het zullen verstaan en ja, dat het vrucht mag dragen in ons leven. Heer, wilt u ons zo onderwijzen en zegenend in ons midden zijn. We vragen u dat in Jezus' naam, uit genade. Amen. Ik heb boven de overdenking van vanmorgen gezet een woord van troost voor het leven. De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is hetgeen waar we vanmorgen over na willen denken. En het is misschien toch interessant en goed om ook wat achtergrondinformatie te geven. U vindt die achtergrondinformatie overigens ook in het boek Handelingen en Handelingen hoofdstuk 17 voor een groot deel. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste en de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen de eerste brieven zijn die wij in onze Bijbel hebben die door de apostel Paulus geschreven zijn. Algemeen wordt aangenomen dat deze brieven zijn geschreven tijdens de tweede zendingsreis van Paulus. En zoals ik al zei, we vinden een reisverslag daarvan in het boek Handelingen, in de hoofdstukken 15 tot en met vers 8, hoofdstuk 18. Volgens berekeningen zouden deze brieven gedateerd kunnen worden omstreeks 50 à 51 na Christus. Paulus was voor zijn tweede zendingsreis vertrokken uit Antiochië. U ziet dat hier, Antiochië. En hij is toen gegaan naar Filippi, eigenlijk de eerste plaats, dat moet nog verder daar. De eerste plaats in Europa wat hij aandeed, waar de eerste gemeente gesticht werd. En vandaar is hij dus naar Thessalonica gegaan. Hij vertrok dus uit Antiochië, eigenlijk zijn moedergemeente, zijn thuisgemeente. En nauwelijks bekomen van de mishandeling hem aangedaan in Filippi. We kennen misschien die geschiedenis dat hij daar 's nachts in het blok zat en psalmen zong. En dat die gevangenbewaarder van Filippi tot geloof kwam met zijn huis. En dat er grote blijdschap was en dat zij zich ook allemaal lieten dopen toen. Nu, dat had hij achter de rug en vandaar trekt hij dan door naar Thessalonica, het tegenwoordige Saloniki, oftewel Thessaloniki. Deze stad werd in 315 voor Christus zo genoemd door een zekere Cassander, een van de generaals van Alexander de Grote, en die was getrouwd met een halfzus van Alexander de Grote. Hij noemde dus die stad naar zijn vrouw. Voorheen heette die stad Therma. Therma, vanwege de warmwaterbronnen, de hete bronnen die daar waren. Thessalonica had een strategische ligging voor de handel tussen oost en west. En ook was het op de route van de militairen, voor de soldaten van Rome, die trokken naar Klein-Azië, dus het huidige Turkije. Ten tijde van Paulus zou de stad ongeveer zo'n 100.000 inwoners gehad hebben. Dus geen geringe stad. Thans ongeveer ruim 320.000 inwoners. Het is de tweede grote stad van Griekenland. En als je dan de omliggende plaatsjes daar ongeveer bij optelt, dan kom je op een getal ongeveer van 800.000 mensen. Het was de hoofdstad van Macedonië. En sinds 148 voor Christus was dat ook een vrijstad. En een vrijstad was een stad waar een doodslager die per ongeluk iemand gedood had, de wijk kon nemen en binnen de stad bescherming genoot en vrij was van vervolging. Binnen de stad, zo'n vrijstad, was je veilig en kwam je buiten de poort, ja, dan kon de bloedwreker je vermoorden, je doden. En ten tijde van de wet van Mozes weten wij dat er in Israël 6 vrijsteden waren. En die persoon moest dan ook in zo'n stad blijven, totdat de hoge priester dood was. De stad was vol afgoderij. De berg Olympus, waar volgens de Griekse mythologie de oppergod Zeus met alle Griekse goden woonde, die lag daar ook dichtbij. Maar er was ook een invloedrijke Joodse gemeenschap. En je zou bijna zeggen van, hoe kan dat anders in zo'n handelstad? En er was ook een synagoge. En de evangelisatiecampagne in Thessalonica droeg veel vrucht. We lezen dat enkele Joden kwamen tot geloof, veel Grieken kwamen tot geloof en ook een groot aantal voorname vrouwen. De Joden werden echte jaloers, zegt de Bijbel, en die veroorzaakten een oproer tegen Paulus, waardoor deze gedwongen werd om de stad te verlaten. En hij gaat dan naar Berea en vertelt daar het woord. En ook daar vanuit Thessalonica, op een gegeven moment als ze horen dat Paulus daar naartoe is gegaan en daar activiteiten ontwikkelt, gaan ze hem achterna. En ook in Berea moet hij dan weer verder trekken, eigenlijk gedwongen. Nu terug naar ons tekstgedeelte. Dus tot zover wat extra achtergrondinformatie. Terug naar ons tekstgedeelte. 1 Thessalonicenzen 4... vers 13 tot en met vers 18. Een woord van troost voor het leven. Deze versen die we zojuist hebben gelezen zijn zo'n beetje de meest bekende versen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Versen die ook heel vaak gelezen worden als men rond een geopend graf staat. Dit gedeelte handelt zeer duidelijk over de advent, over de parousia, over de blijde komst van onze Heer Jezus Christus, zijn wederkomst. zijn komst voor de gemeente, oftewel voor de gelovigen. Niet te verwarren met zijn tweede komst. Soms wordt er wel eens ontstaat er verwarring, omdat men het ene keer over de wederkomst en de andere keer over de tweede komst hebt. En ze noemen de tweede komst dan ook wel eens de wederkomst en dan weet men het vaak niet meer. Nou, er is een onderscheid tussen de komst van Christus op de wolken in de lucht, een komst voor zijn gemeente, een komst voor de gelovigen, en er is een terugkomst van Christus op aarde, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, aan het begin van het duizendjarig vrederijk, en dan zijn we in Openbaring 19, dus dat is een heel eind verder, zou je kunnen zeggen. We hebben het hier dus, als het ware, over zijn wederkomst. En de wederkomst van de Heer Jezus Christus is één van de meest genoemde onderwerpen in het Nieuwe Testament. Er zou heel veel over gezegd kunnen worden. Je zou daar zondagen mee kunnen vullen over dit onderwerp en ik zal mij vanmorgen dan ook moeten beperken. Het is één van de meest genoemde onderwerpen in het Nieuwe Testament. 23 van de 27 boeken in het Nieuwe Testament verwijzen daarna. 1 op de 30 versen van het Nieuwe Testament spreekt over de wederkomst. Het is dus een belangrijk onderwerp. Het is ook een actueel onderwerp. Het is een van de heerlijkste onderwerpen die te maken hebben met onze levensstijl nu. Ja, het bepaalt als het goed is ons leven vandaag en morgen en overmorgen. En het heeft te maken, het is een heerlijk onderwerp ook met betrekking tot onze toekomst voor straks. Het is een woord van de Heer, lezen wij in vers 15. En dat betekent, het is het einde van alle tegenspraak. Het zijn niet de woorden van Paulus, het zijn niet de ideeën van Paulus. Het is een woord van de Heer. Paulus gaf deze woorden van bijzonder troost aan gelovigen, aan de gemeente daar, die treurden omdat andere gelovigen reeds gestorven waren. Paulus had met deze gemeente gesproken en geschreven over de geweldige toekomst, de opname van de gemeente, de wederkomst van Christus. Maar wat was het geval? Er waren kennelijk toch wat gelovigen al overleden. En een maand daarna misschien nog wat meer. En drie maanden daarna ook nog weer. En er was verwarring ontstaan. Men wist het niet meer. Men dacht van, maar hoe moet dat nu? Wat gebeurt er nu met die mensen als Jezus terugkomt? Komen die niet iets te kort? Worden die niet achtergesteld? En misschien dachten ze in hun achterhoofd ook nog wel aan zichzelf. Dat ze dachten van, en wat gebeurt er nu met mij? Als ik overlijd voordat de Heer terugkomt. De versen die we met elkaar hebben gelezen hebben dus als het ware een pastoraal karakter. Woorden van bemoediging, van troost voor de gemeente. Het is ons overgeleverd zodat we elkaar kunnen vertroosten. Zo staat het ook in de Statenvertaling in vers 18. Vertroost elkaar met die woorden. En hier in de vertaling staat dus het woord vermanen in de betekenis van bemoedig elkaar. Het woord van vanmorgen is een woord van bemoediging, is een woord van vertroosting, is een woord van hoop. En de aanleiding voor dit schrijven vinden wij dan in vers 13. Hier wordt gesproken van mensen die geen hoop hebben. Ik heb speciaal dit plaatje uitgekozen, er waren natuurlijk verschillende, maar ik vond deze goed omdat ik de donkerte, want de wereld ligt in de duisternis. En het wordt alleen maar donkerder, hè, duisterder. En de nacht is reeds ver gevorderd. Hè. Maar het licht, de gelovigen gaan het licht tegemoet, want Jezus is het licht. En de duisternis en de donkerte zal achtergelaten worden. Deze wereld zal achtergelaten worden als wij zullen worden opgenomen. Hier wordt gesproken van mensen die geen hoop hebben. En ik denk dat is een van de meest trieste uitspraken in de Bijbel. Als je het over mensen hebt die geen hoop hebben. Velen zijn in deze wereld zonder hoop. Die geen troost hebben. Die geen uitzicht hebben. Die geen verwachting hebben. Over het graf. Over de dood heen. dat zijn mensen die God niet kennen. Mensen die God niet kennen hebben geen hoop, hebben geen troost, hebben geen uitzicht, geen verwachting. Als Paulus aan de gelovigen in Efeze schrijft, dan zegt hij, en dan gaat hij terug naar hun vroegere toestand, en hij zegt, jullie waren mensen zonder hoop en zonder God in de wereld. Ach, dood is dood, zo redeneert men. En ook heel veel kerkmensen, naamchristenen, missen deze hoop omdat ze geen kennis hebben van zaken. Of misschien beter gezegd, geen kennis van het woord hebben. En dat terwijl de Heere God in het Oude Testament al tegen de ballingen van Israël in Babel zegt, een heel bekend vers, Jeremia 29 vers 11, want ik weet welke gedachten ik over u koester uit het woord van de Heer, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. In het Oude Testament spreekt God daar al over. En we lezen in 1 Petrus hoofdstuk 1, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, na zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden. We zijn opnieuw geboren geworden door het geloof in Jezus Christus, tot een levende hoop, staat er. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. Zijn gelovigen dan niet bedroefd als er een geliefde overlijdt? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk is daar droefheid over het verlies van een geliefde. Jezus weende, zegt de Bijbel, bij het graf van Lazarus, zijn vriend. Dat is het kortste Bijbelvers. Jezus weende. Jezus weende. Natuurlijk is daar verdriet. Maar, zegt Paulus, christenen, gelovigen zijn niet bedroefd zoals degene die geen hoop hebben. Ik moest denken aan een vers in het Oude Testament voor het volk van Israël, Deuteronomium 14. Daar staat boven verboden rouw gebruiken. En dan zegt de Heere God, gij zijt kinderen van de Heer, uw God, gij zult uzelf om een dode geen insnijdingen toebrengen, nog het haar boven uw voorhoofd wegscheren, want gij zijt een volk dat de Heere, uw God, heilig is, en u heeft de Heere uitverkoren om hem een eigen volk te zijn uit al de volken. Ja, waarom Israël? Omdat God dat volk heeft uitgekozen om zijn volk te zijn uit al de volken die op de aardbodem wonen. Het is gewoon een soeverein besluit geweest van de Heere God. En daar valt niet aan te tornen. Er valt niet ongedaan te worden. En er valt ook niet uit te wissen. Niemand kan dat uitwissen in deze wereld. Geen macht kan dat uitwissen. Het is Gods woord. Maar verboden rouw gebruiken. Eigenlijk zegt hij, Israël, jullie zijn anders, ook in het rouwen, omdat je mijn eigendom bent. En eigenlijk kunnen we die lijn ook doortrekken eigenlijk naar het Nieuwe Testament. En zou je aan die woorden kunnen denken van Paulus, die zegt, maar gij geheel anders, omdat je Christus hebt leren kennen. En de reden voor de hoop die we mogen hebben, vinden we in vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus terugbrengen met hem. Jezus is gestorven en opgestaan. En wie in hem geloven, mogen in hem ontslapen. Dood is slapen, niet van de ziel. De Bijbel leert geen zielenslaap of doodslaap in de betekenis van een onbewuste toestand. Laat ons maar denken aan het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Ze waren in een bewuste toestand. Lazarus was in Abraham's schoot en de rijke man was in het dodenrijk. Voor een christen is doodgaan ontslapen en wakker worden. De term ontslapen wordt dan ook alleen voor gelovigen gebruikt. Wij vallen in Christus in slaap en zie, wij leven. De Heer Jezus zei tegen die man aan het kruis, op Golgotha, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. God is een God van levenden. Het oorspronkelijke woord voor begraafplaats betekent letterlijk slaapplaats. Begraven is als het ware zaaien in hoop. En de dood en de opstanding van Jezus Christus is voor ons een model. Want dat wordt gezegd in vers 14. Indien wij, in zijn voorwaarde, wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, zo zal God, als je het anders vertaalt, hen die ontslapen zijn door Jezus terugbrengen met hem. De dood en de opstanding van Christus samen vormen het onwrikbaar fundament van onze behoudenis. En Paulus schrijft daarover in de Romeinenbrief, hoofdstuk 4, hoofdstuk 10. Hij zegt daar, ons geloof is gevestigd op Jezus Christus, die is overgeleverd, hij is gestorven om onze overtredingen en hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Door zijn sterven, door het sterven van de Heer Jezus Christus, heeft hij een eeuwige verlossing en een volkomen verzoening tot stand gebracht. En door zijn opstanding is hij verklaard de Zoon van God te zijn. En is bewezen dat God de Vader het offer van Christus volledig aangenomen, geaccepteerd heeft. Er is genoegdoening gedaan. De schuld is betaald. Al mijn schuld is weggedaan. En zo mogen wij leven in hem. En wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, zegt de Bijbel. Hij is de opstanding en het leven. En Paulus verlangde naar de heerlijkheid bij God. Hij zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 5, want wij weten, indien de aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. En hij zegt, daarom begeer ik, verlang ik, te meer mijn verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer mijn intrek te nemen, zegt hij. Om bij de Heer te gaan wonen, om bij hem te zijn. En dit vurige verlangen was sterk in zijn leven aanwezig. En Paulus zegt hier dat Jezus de gestorven gelovigen mee zal brengen met hem, als hij terugkomt om zijn gemeente op te halen. Vers 15 tot en met vers 17, daar openbaart Jezus de toekomst. Het is een woord van de Heer, zoals ik al zei. Wat gaat er gebeuren? Hoe zal het in zijn werk gaan? Laten we op de volgorde letten. Er wordt in de eerste plaats gezegd, Jezus daalt neer uit de hemel met de ontslapen heiligen. Die hebben dan nog geen verheerlijk lichaam. We lezen zo mooi in het Oude Testament dat als wij heen gaan, als iemand overlijdt, dan keert de geest terug naar God die hem ook gegeven heeft. Ja? Dat zijn geest, ziel en lichaam. De tent, het lichaam wordt afgelegd bij het overlijden, maar geestelijk zullen wij en onze ziel, die blijven voortbestaan. En dat is een bewuste toestand. Het lichaam wordt afgelegd, maar de geest en de ziel keren terug naar God die hem ook gegeven heeft. Dus als Jezus terugkomt met die gelovigen, ja, met die ene man aan dat kruis bijvoorbeeld, waarvan Jezus zei, vandaag zal je met mij in het paradijs zijn, die neemt hij ook mee terug. Maar alle gelovigen die in hem ontslapen zijn, die neemt hij ook mee terug, die nu bij hem zijn, die neemt hij mee terug. Maar die hebben nog geen verheerlijk lichaam. En dat is het eerste wat er eigenlijk gebeurt. Die mensen krijgen een verheerlijk lichaam. Daar worden ze een lichaam, als het ware een nieuw lichaam, een volmaakt lichaam, een verheerlijk lichaam aan die geest en die ziel toegevoegd. Dat wordt weer een eenheid, zou je kunnen zeggen. En hierbij gebeuren drie dingen. Een bevel wordt er gegeven. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de generaal die zijn soldaten bevelen geeft. Hetzelfde woord kom je tegen bij de opstanding van Lazarus, dat Jezus die geeft een commando, die geeft een bevel aan Lazarus. Kom eruit, kom uit het graf. Sta op uit de dood. Roepen van een aartsengel. Het tweede en dan het derde, het geluid van een bazuin Gods. Dat is toch heerlijk om te kunnen zeggen als je in de gemeente de bazuin bent, nietwaar? En de bazuin, ja. En de bazuin zal klinken. Ja, de bazuin zal klinken. Nou, dat u als gemeente een bazuin mag zijn hier in het Westland, hier in de omgeving, om een helder geluid te laten horen. Een bevel, opstaan. Ja, zo moet je dat zien. Opstaan, zegt Jezus. Het is tijd. Het moment is daar. Is aangebroken. Opstaan. Roepen van een aartsengel en bij de klank van een bazuin van God. Als je dit gedeelte in de Statenvertaling leest, dan geeft dat het idee dat alle handelingen door Christus zelf verricht zouden worden. Dat is een verschil met de nieuwe vertaling. Nou, ik weet het niet, maar oké, het is maar een idee. Dus ten eerste, Jezus daalt neer uit de hemel met de ontslapen heiligen. Het tweede, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Ja, dat zijn dan die mensen die krijgen dat verheerlijkte lichaam, dat nieuwe lichaam. Het zijn alleen christenen ook die opstaan. Niet de ongelovigen, er zijn meerdere opstandingen in de Bijbel te vinden. En als derde, daarna zullen de levende gelovigen veranderd worden. Ja, dat is wat er staat. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt en de bezuin zal klinken. Ja, en Jezus als het ware zegt van nu is het de tijd, opstaan. Dan zullen zij ook een nieuw lichaam krijgen, een verheerlijk lichaam. En daarna zullen de levenden in de derde plaats, de gelovigen, veranderd worden en zij krijgen ook dat opstandingslichaam zonder eerst te sterven. Dus die gaan van de ene toestand eigenlijk gewoon gelijk over in de andere. Zoals Henoch, als het ware, veranderde. Zoals Elia niet gestorven is, maar zo in heerlijkheid werd opgenomen toen hij gehaald werd. In a moment, we shall be changed. In een moment zullen we veranderd worden. Ik vond het zo'n leuk plaatje. Die voeten die nog bezig zijn om te lopen. Die schoenen die nog bezig zijn om te lopen. Ja. Maar de mens die erin zat, die is er niet meer. Nee, die schoenen lopen misschien nog door. Maar misschien maar weer even, een paar stappen dan maar. Maar de mens die erin zat, die is weg. Die is veranderd, die is opgenomen. En Paulus zegt het een en ander in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15, 2 Korinthe 5, Filippenzen 3. Zie, ik deel u een geheim mee, zegt hij. Allen zullen we niet ontslapen, maar allen zullen we wel veranderd worden. Ja, er zullen mensen zijn die al gestorven zijn, er zijn ook mensen die dan nog leven. In een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds, in een twinkling of een ei. In een knip van een oog, als het ware. Bij de laatste bezuin, want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Ja, verwachten. Belangrijk, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. En als Paulus schrijft in de Korinthebrief over het opstandingsleven als het ware. En de opstanding uit de dood. Dan zegt hij van, er zijn eigenlijk twee grote verschillen. Als wij iemand begraven, een geliefde van ons begraven. Dan is dat een gezaaid worden, een zaaien in vergankelijkheid. Dat lichaam komt tot ontbinding. Het is een zaaien in oneer. Er is niets moois aan. Het is triest. Het is verdrietig. Het is een geliefde die heen is gegaan. Het is zaaien in zwakheid. Er wordt een natuurlijk, een letterlijk lichamelijk lichaam gezaaid. Maar, zegt hij, straks zal er opgewekt worden in onvergankelijkheid. Straks zal er opgewekt worden in heerlijkheid. Opgewekt worden in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, maar er wordt een geestelijk lichaam, een verheerlijk lichaam, een volmaakt lichaam, opgewekt. Wat een geweldige toekomst. Wat een geweldige boodschap eigenlijk. En als dat gebeurd is, dan vindt de opname plaats. En zullen we hem tegemoet mogen gaan op de wolken in de lucht, in vers 17. En zo zullen wij in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen. Wie neemt deel aan die opname? De universele gemeente van de Heer Jezus Christus. Alle gestorven en levende gelovigen. En we gaan dan de Heere tegemoet. Paulus gebruikt hier het werkwoord wegvoeren. Het zal plotseling zijn. Het zal met een enorme kracht gaan. We zullen weggerukt worden. Het zal plotseling en snel gebeuren. In een flits. Zoals bij Henoch. En hij wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem weggenomen, zegt de Bijbel. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. Wat een getuigenis. Als dat voor ons gezegd kan worden, ja. Dan zeg je, ja. Hij is er niet meer. Maar zijn leven was in overeenstemming met de Bijbel. Zijn leven was het verlangen om God, om Jezus te volgen, om God te dienen. We komen dat ook tegen bij de doop van de kameling van Moreland in Handelingen. Weet je wel, met Filippus. Die doopte hem. Die man was tot geloof gekomen. Die zegt, zie daar is water. Wat is het tegen dat ik gedoopt word? Nou, zegt Filippus, dan moet je wel geloven indien gij gelooft van harte. He, en dan zegt hij, ik geloof in Jezus Christus. Dan wordt die kameling van Moreland wordt gedoopt. Nou, voor degenen die gedoopt zijn, die kennen dat moment misschien nog zich herinneren. Die kunnen zich dat misschien nog herinneren. Dat is een bijzonder moment. En dan komt die man weer bij. En dan ziet hij Filippus niet meer. Ik krijg nou wel. Ik stond toch net met Filippus hier in dat water. Hij is weg. En de Bijbel zegt, God had hem opgenomen. En er was een horizontale verplaatsing, zou je kunnen zeggen. Hij bleek in Asdod te zijn, geloof ik. En het gaat hier bij de opname om een verticale verplaatsing. Ja? Dit was horizontaal, verticale verplaatsing. Ja. Jezus staat niet aan de hemelpoort zijn gemeente op te wachten. Het is ook niet een druk op de knop op de computer of wat dan ook van enter en nu komt de gemeente. Nee, hij staat ons niet op te wachten. Hij komt zelf. Hij komt zelf. Het is lichamelijk. Het is fysiek. Jezus staat niet aan de hemelpoort. Hij komt zijn gemeente ophalen. Waarvan de Bijbel zegt die gemeente zal zijn dan stralend, zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks, heilig en onbesmet. In Christus. We hebben dit alles reeds ontvangen. In Christus. En dan wordt het zichtbaar. Dan wordt het realiteit. Het werk van Christus volbracht. Verheerlijking. En wat is dan onze bestemming en staat? En zo zullen we altijd met de Heere wezen. We zullen voor altijd bij hem zijn. Een heerlijke toekomst. Jezus sprak daarover in Johannes 17. Johannes 14. Hij zei, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, zei hij tegen zijn vader. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. We zullen daar zijn met het doel dat we de heerlijkheid van God en van Jezus zullen aanschouwen. Uw hart wordt niet ontroerd, Johannes 14. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen, zegt Jezus, om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, ja, de opname van de gemeente, zal u tot mij nemen opdat gij zij moogt, daar waar ik ben, zei Jezus. Ik wil jullie bij me hebben, in mijn heerlijkheid. Voor eeuwig, altijd bij hem. Zo kom ik weder, zegt hij. Een van de heerlijkste woorden uit de schrift. We zullen hem zien gelijk hij is. En die troost is er voor degene die nu al mogen weten dat zij een kind van God zijn. Sommigen denken dat deze plaats misschien het nieuwe Jeruzalem is, wat straks uit de hemel zal nederdalen. In Openbaring hoofdstuk 21. Ik weet het niet precies hoe het zal zijn. Paulus zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat zelfs in een menshart niet is opgekomen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Maar dat het zal gebeuren, daar is de opstanding van Jezus Christus eigenlijk het bewijs en de garantie voor. Wat een heerlijke toekomst. Ooggetuigen zijn er geweest. Die hebben bevestigd, Jezus is opgestaan uit de dood. Wat een heerlijke toekomst en een hereniging met onze geliefden die ons zijn voorgegaan. En wat is dan de praktische toepassing in vers 18? Elkaar vertroosten met deze boodschap. Elkaar bemoedigen, elkaar vermanen met deze woorden. Paulus zegt, al wat tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven in Romeinen. Hoofdstuk 15, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Laat de hoop niet varen. De hoop moeten we vasthouden. We moeten vooruitkijken en we mogen omhoog kijken. Want Jezus komt. Hij komt. En zijn komst is denk ik heel dicht nabij. God heeft ons niet gesteld, zegt Paulus, tot toren. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat. En ik denk, er zijn vele Bijbelse bewijzen te vinden om dat te onderbouwen. Sommigen geloven dat de wederkomst van Christus plaatsvindt voor de laatste jaarweek. Ja, als de volheid der heidenen afgerond is. Tijdperk van de gemeente, van de genade, vol is. Als God dan daarna de laatste jaarweek van Daniël, de 70ste jaarweek van 7 jaar, met het volk van Israël eigenlijk gaat volmaken. Anderen geloven dat de Heer misschien terugkomt halverwege, die 7 jaar. Want die zeggen van ja, maar de Bijbel spreekt over 1260 dagen, 42 maanden, tijden en een halve tijd, oftewel 3,5 jaar. En dat is ook de periode die de Bijbel noemt als zijnde de grote verdrukking. Dus die zeggen van vlak voor, dus halverwege die laatste jaarweek, komt de Heer terug. Er zijn er ook die geloven dat de Heer terugkomt gewoon in Openbaring 19. Dus dat er geen opname is van de gemeente. Ja, dan vraag ik me af, de Heer heeft 2000 jaar ons een plaats bereid. Ja, Johannes hoofdstuk 14. En het punt is, die zien dat dan als het ware, ik hoorde de laatste spreker, die had het over bungee jumpen. En die zei van, ja, dan denken sommigen dat de gemeente dus op wordt genomen, de Heer tegemoet in de lucht om gelijk weer met hem terug te komen. Naar de Olijfberg. Ja, wanneer we dan in die woning zijn die de Heer voor ons bereid heeft, 2000 jaar, ik zou het niet meer weten, want daarna gaat de gemeente met Christus 1000 jaar regeren. En daarna komen de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dus ja, maar ik ben ervan overtuigd dat de gemeente niet door de grote verdrukking zal gaan. God heeft ons niet gesteld tot toren. Lot werd uit Sodom en Gomorra gehaald en in veiligheid gesteld voordat vuur en zwavel op Sodom en Gomorra neerdalen. Ik ben ervan overtuigd dat God, de Bijbel zegt, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, daar heb je het weer, ja. Ik hoop dat we wakker geschud worden als we nog niet wakker waren, om mij te blijven verwachten, zegt Jezus. Daarom zal ik u bewaren voor het uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. De grote verdrukking is om Israël als het ware naar het punt van verlossing te brengen. Naar Zacharia hoofdstuk 14, als hij terugkomt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En zij hem zullen zien die zij doorstoken hebben. En zij als natie tot bekering, tot geloof zullen komen. Maar de gemeente zal bij de Heer zijn, in zijn heerlijkheid, tijdens de grote verdrukking. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat het zij we waken, het zij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. En een heel mooi vers staat ook nog in Titus. in Titus 2, vers 13. Eigenlijk eerder, want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten zullen verzaken, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Jezus Christus. Ik wil eindigen met 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Waar staat: Hij die van deze dingen getuigt, Openbaring 22, zegt: Ja, ik kom spoedig. Ik kom spoedig, zegt de Heer. Amen. Dat ons gebed mag zijn. Amen. Amen. Kom, Heer Jezus. En de Bijbel zegt: het grote teken waar we op moeten letten, dat is het volk van Israël. Alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948. Leer dan van de vijgenboom deze les. Als ze takken gaan uitbotten, bladeren gaan, het land tot bloei komt. Ja? Als gij deze dingen ziet, Matthäus 24. De generatie die deze dingen zien. Want ze zeggen, maar de generatie die het ziet. Die generatie, dat geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat alles gebeurd is. Matthäus 24. En we leven in zo'n bijzondere tijd, weet u dat? 2000 jaar is het volk verspreid geweest over de hele wereld. En God laat de profetieën allemaal in vervulling gaan. Ezechiël. Alles in vervulling gaan. Het dal van de dorre doods brengen. Hij brengt ze terug. Hij brengt ze terug. Wat een wonder. Israël, een wonder van God. Kijk op de tijdklok. Kijk naar Israël. En zie hoe laat het is. En dan weten wij dat zijn komst, heel dicht nabij zijn, zal zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. En zo mogen wij verlangend uitzien. Ik vond dit zo'n mooi plaatje. Zo mogen wij verlangend uitzien. We lezen in de Bijbel, geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich. Ja? Maakt zich klaar. Maakt zich klaar voor uw ontmoeting met de Heer op de wolken en in de lucht. Reinigt zich gelijk Hij rein is. Als Jezus terugkomt, ben ik er niet bij. Ben ik weg. U ook. En hoe zit het met jou? Jij ook? Laten we klaar zijn. Onze lampen branden met de olie van de Heilige Geest. En de verwachting in ons hart. Heer Jezus, we zien uit naar uw komst. En wie weet hoe snel al. Halleluja. Zullen we bidden. Heere God, we danken u voor die boodschap van hoop, van troost. Te midden van deze wereld die zo verdorven is en zo door en door slecht is. De haat die we proeven van de duisternis, van de Satan tegen het licht, tegen het volk van Israël, tegen uw gemeente, tegen de gelovigen. Heer, we zijn een minderheid, maar we danken u. Dat er een uitweg is. Heer, dat we uit mogen kijken naar dat moment. Dat die bazuin zal klinken. En die stem gehoord zal worden. En u op de wolken terugkomt om uw gemeente op te halen. O Heer, hoe dicht misschien zijn we al bij dat moment gekomen. En we bidden u, Heer, houd ons wakker. Houd ons alert. Heer, in de tijd die ons nog gegeven is. Heer, dat we dat licht zullen verspreiden in deze duistere wereld. Opdat nog veel mensen u zullen mogen leren kennen. Want dat is de reden waarom u nog niet komt. Omdat u niet wil dat mensen verloren gaan. Maar dat mensen voor eeuwig gered zullen worden. Heer, wilt u ons daartoe gebruiken. Alle dagen van de week. Alle dagen van ons leven. We zien uit naar uw komst. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.